Daarna lezen we Markus 9 vanaf vers 14 tot en met 32.
En als hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hem en enige schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de gehele schare hem ziende, werd verbaasd en toelopende groette zij hem. En hij vraagde de schriftgeleerden, wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordde zeide, meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en schuimt en knest met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen en ze hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zei, o ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog met u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem tot mij. En ze brachten dezelfde tot hem. En als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest. En hij vallende op de aarde, wentelde zich al schuimende. En hij vraagde zijn vader, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zei tot hem, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus, ziende dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij roepende en hem zeer verscheurende, ging uit en het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende, richtte hem op en hij stond op. En als hij in huis gegaan was, vraagde hem zijn discipelen alleen, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zei tot hen, dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten. En vandaar weggaande reizen zij door Galilea. En hij wilde niet dat het iemand wist, want hij leerde zijn discipelen en zei tot hen, de zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en ze zullen hem doden. En gedood zijnde zal hij ten derde dagen weder opstaan. Maar zij verstonden dat woord niet en ze vreesden hem te vragen.
Vandaag wordt Gods woord gemeente twee keer uit dezelfde tekst verkondigd. Vindt u opgetekend in hoofdstuk 9 van het Markus-evangelie, waar de Heere Jezus zegt tegen de vader van deze ernstig zieke knaap, vers 19, brengt hem tot mij. Die woorden worden zowel vanmorgen als ook vanavond verkondigd. Vanmorgen letten we vooral op een vader die zijn kind brengt tot de discipelen van de Heere Jezus. Dat is de eerste lijn. Een vader die zijn kind brengt tot Jezus' discipelen. De tweede lijn vanmorgen is een kind die Jezus' discipelen brengt bij Jezus. Een kind die Jezus' discipelen brengt bij Jezus. En voor dat tweede punt zullen we vooral ook kijken naar slotversen van deze geschiedenis. Markus 9, gemeente, is een hoofdstuk dat ik vaak lees als ik ergens op kraambezoek ben. Niet alleen in deze gemeente, maar ook in de achterliggende jaren in de vorige gemeenten. En zaterdagavond vorige week, toen we elkaar spraken, hebben we ook onze ontmoeting afgesloten met het lezen van dit gedeelte. Brengt hem tot mij. Die woorden bleven haken. En dat is ook de reden waarom vandaag ook deze woorden worden verkondigd. Brengt hem tot mij. Het is een hele aangrijpende geschiedenis, gemeente. Als we dat zo lezen en je probeert je dat voor te stellen, wat moet die vader doodsangsten hebben doorstaan? Niet alleen op dit moment. Als hij zijn zoon, hoe oud hij is, ik vermoed een jaar of 15, 16, omdat hij ook spreekt over de kinderjaren. Als hij zijn zoon brengt bij Jezus uit Nazareth. En op enig moment, als de Heer Jezus, we zullen dat vanavond vooral ook zien, met die vader in gesprek gaat, dan laat die boze geest zich ook gelden. Het moet angstaanjagend zijn geweest. Maar als we ons realiseren, gemeente, dat deze vader dat er niet alleen op dit moment meemaakt, maar het zegt tegen de zaligmaker dat vanaf de geboorte van dit kind keer op keer zulke of andere spannende momenten heeft meegemaakt, dan kunt u zich voorstellen hoe opgejaagd deze vader zich voelt. En wat voor zorgen deze vader, en ik betrek zijn vrouw, al komt ze niet in deze geschiedenis voor, ik ga ervan uit dat ze wel leeft, dat zij beide hebben gehad. Meer dan eens zullen ze wanhopig zijn geweest. En ik ga er ook maar vanuit dat ze van alles in het werk hebben gezet, welke ouder zou dat niet doen, die het hart op de juiste plaats heeft zitten, om het kind beter te kunnen krijgen. Op enig moment kwamen ze erachter dat hun zoon niet leidt aan een gewone ziekte. Er worden allerlei diagnoses vastgesteld, ook in de uitleg van deze geschiedenis, wat deze jongen zou kunnen hebben gehad. En de meeste uitleggers veronderstellen dat deze knaap leidt aan epilepsie, aangrijpende ziekte. Verschillenden onder ons weten dat vanuit eigen ondervindingen of van dichtbij. En zeker in Jezus' dagen was daar geen medicatie voor. Maar dat is niet het enige. Hoe deze ouders erachter zijn gekomen dat hun kind ook ernstig en ongeneeslijk ziek is. Op enig moment hebben ze ook gezien dat deze ziekte gebruikt wordt door een boze macht. Een boze geest. Het is niet de zaligmaker die dat ontdekt en voor het eerst ook benoemt bij die vader. Uw kind lijdt niet alleen aan deze ziekte, maar achter deze ziekte schuilt een boze geest. Nee, de vader zegt het zelf. Boze geest die grijpt hem aan, werpt hem tegen de grond en dan gebeuren er allerlei erge dingen. En als je dat als ouders ziet, dat je zoon niet alleen ernstig ziek is, maar ook bezeten is met een boze en satanische macht, wat voor hoop en wat voor perspectief en wat voor toekomst heb je dan nog? Dan kun je niet meer bij een gewone dokter terecht. En wat voor vragen zal dat wel niet allemaal hebben opgeroepen? Waarom ons kind? En ik vul niks in, gemeente, maar zo zijn wij ouders toch? Dat je het op enig moment ook op jezelf betrekt. Ben ik schuldig aan wat mijn kind overkomt? Ligt het aan mij? Als die vragen door je heen gaan, of je misschien die vragen ook bespreekt samen met je man of vrouw, dan gaat ons geweten ook spreken, toch? Er komen allerlei momenten uit de kinderjaar, uit de jeugd, andere situaties uit ons leven terug. Haarscherp staat dat opeens op ons netvlies. Op die manier worden die vragen, ben ik de schuldig aan, al direct ingevuld door wat je zelf hebt uitgehaald in de achterliggende jaren. Wie maakt daar eigenlijk gebruik van? Om deze ouders op de rand van de wanhoop te drijven. Dat zal niet de Heere zijn, denk ik. Dat komt ook, denk ik, door die boze geest, denkt u niet? Die door dit kind grip probeert te krijgen en ook heeft op deze vader en zijn vrouw. Op enig moment neemt deze vader zijn zoon mee. De streek waar hij woont trekt de Heer Jezus rond. Dat is trouwens niet voor het eerst. Deze geschiedenis vindt plaats op een moment als de Heer Jezus al een tijd in het noorden van Israël in Galilea het woord verkondigt. Daar kom ik vanavond nog op terug. Maar op enig moment neemt deze vader het besluit om met zijn zoon naar deze zaligmaker, dat zeggen wij. Maar hij beschouwt hem als een leraar, een rabbi, een profeet, te gaan. Als uiterste wanhoopsmiddel, omdat niets anders meer rest. Baart het niet, dan schaadt het niet. Gaat hij naar deze grote profeet toe. Hij is niet de eerste die met een bezetene komt bij de zaligmaker. Al aan het begin van het Markus-evangelie in het eerste hoofdstuk wordt het verteld dat de Heer Jezus meerdere duivelen uitwerpt, ook in Galilea. Misschien heeft hij dat gehoord. Het kan ook zijn dat hij daar niets van heeft gehoord, omdat al zijn tijd en al zijn aandacht, al zijn energie opgaat in de zorgen van dat ene kind. Zie dan ook maar eens je hoofd boven water te houden als vader of als moeder. In ieder geval heeft het besluit genomen en hij gaat samen met de jongen onderweg naar Jezus uit Nazareth. En hij weet ook de plaats te vinden waar de zaligmaker moet zijn, bij een berg. En als hij daar aankomt, doet hij de eerste teleurstelling op. Jezus is daar niet. Heb je alle moed bij elkaar geraapt? Je neemt je jongen mee. Je komt tot Jezus. En hij is er niet. Hier en daar leeft bij ons wel eens de gedachte, zeker in bepaalde momenten, leefden wij nog maar eens in de tijd van de Bijbel. Dan konden we zo naar de zaligmaker toe gaan en hem rechtstreeks de vragen stellen. En met onze zorgen en moeite, met onze schuld en zonde, maar ook in het licht van deze geschiedenis met onze kinderen en kleinkinderen, en wat zijn er ook veel zorgen ook onder onze gast, om kinderen en kleinkinderen, de toevlucht te nemen tot de zaligmaker en hem persoonlijk ook aan te spreken, de namen van onze kinderen en kleinkinderen hem voor te leggen. Nou, dat doet deze man. Tenminste, dat is die van plan. En Jezus is er niet. Wat een wonder, gemeente, dat wij dat niet meer hoeven te ondervinden. Dat de weg naar Gods genadetroon, waar de verheerlijkte Christus zit aan de rechterhand van zijn Vader, dag en nacht open ligt. En dat wij daarvoor niet eens de deur uit hoeven te gaan. En dat we ook niet onderweg hoeven te vragen, zeg, klopt het dat de zaligmaker daar is? Hij trekt rond in deze streek, misschien missen we elkaar net. Maar dat wij in 2020 weten waar hij is. Dat we in 2020 ook weten dat hij dag en nacht bereikbaar is. Dat we in 2020 ook niet naar een derde hoeven te gaan. Maar samen of alleen onze knieën mogen buigen. En rechtstreeks in de weg van het gebed. Alles aan hem mogen toevertrouwen. Het is maar goed dat we niet in de dagen van Jezus leven. Want dan moest je lopen. Nu kunnen we thuis blijven en bidden. Zeg, doe je dat ook? Bidden. Vanuit dat kinderlijke besef. Dag en nacht luistert hij. Dag en nacht is hij bereid. Dag en nacht staat hij klaar. Dag en nacht ziet hij onze kinderen. Dag en nacht volgt hij onze kinderen. Waarom? Omdat we vanmorgen gezien hebben in de doopsbediening gemeente, dat de naam van Jezus Christus verbonden is met het leven van onze kinderen en kleinkinderen. Wij komen niet met onbekende kinderen tot de zaligmaker, ook wanneer ze onbekeerd zijn. We hebben vanmorgen vanuit het doopformulier gehoord, wij komen met zijn kinderen tot hem, erfgenamen van het koninkrijk der hemelen, met het gebed, Heere, wilt u onze kinderen maken tot uw kind? Wilt u hen bekeren? Deze vader komt met zijn kennis naar de zaligmaker. En nogmaals, we zullen dat vanavond zien, dat is niet zo heel erg veel. Wat hij van Jezus weet. En dat is vanmorgen beschamend. Met het vele dat wij wel van ons weten, houdt deze man, van hem weten, houdt deze man misschien ons al een spiegel voor. Hij gaat! Hij gaat! En hij legt zijn zoon voor de voeten van de zaligmaker. Maar de gemeente kennend ben ik bang dat er onder ons verschillende ouderen zijn die met hun kinderen nog nooit bij Jezus zijn geweest. Met het weinige dat hij weet, gaat hij. En met het vele dat u van de Heere gehoord heeft in uw leven, heeft God u nog nooit op de knieën gezien voor uw zoon, uw dochter of uw kleinkind. Vindt u het geen wonder, gemeente, dat vanmorgen de Heere opnieuw zegt, brengt hem, vul de naam van je zoon of zonen, brengt haar, vul de namen van je dochter of kleindochter maar in tot mij. Die man komt daar en Jezus is weg. Maar dat geeft op zich helemaal niet, gemeente, want de discipelen van de Heer Jezus staan aan de voet van de berg. En het zijn Jezus' discipelen. En dat zijn niet zomaar mensen. Als deze man Jezus' discipelen aanspreekt, dan heeft hij het recht ook aan zijn kant. Hij overvraagt Jezus' discipelen niet of zij die boze geest uit zijn zoon willen uitwerpen. En soms heb je dat wel eens, dat iemand bij je komt met een bepaalde vraag. Dat je moet zeggen, hoe graag ik je ook zou willen helpen, ik kan het niet. Maar ik weet wel iemand anders. Hier heb je zijn telefoonnummer, daar woont hij. Ik wil hem ook wel even voor je bellen, zodat je niet onaangekondigd komt. Je moet bij hem zijn. En wat kunnen we daarin ook veel betekenen voor iemand? Ook wanneer we tegen onze eigen grenzen aanlopen. Om iemand verder te helpen. Maar Jezus' discipelen hoeven dat niet te zeggen. Ze hoeven ook niet tegen die vader te zeggen, wacht maar even een paar dagen. We weten niet precies waar onze meester op dit moment verblijft. Hij is de berg opgeklommen, maar wat daar precies gebeurt, dat weten we nog niet. Dat horen ze later trouwens. Eén ding weten we wel, hij komt vroeg of laat terug. Wacht even bij ons, heb geduld en dan zullen we namens u ook een goed woord spreken. Dat hoeven ze allemaal niet te zeggen. Waarom niet? Omdat het Jezus' discipelen zijn. En het Marcus-evangelie-gemeente benadrukt dat ook heel sterk. Het zijn de discipelen van de zaligmaker. En wat bedoelt Marcus dan met dat woord discipel? Daarvoor moeten we even bladeren. Kijkt u maar met me mee naar hoofdstuk 3, vers 14 en 15. Hoofdstuk 3, vers 14 en 15. Dan stelt hij voor het eerst de 12 voor zich in Marcus 3 vers 14 en 15. En dat doet hij maar met één bedoeling, zo staat er in Marcus 3 vers 14, opdat zij met hem zouden zijn. En opdat hij dezelfde zou uitzenden om te prediken en om macht te hebben de zieken te genezen. En de duivelen uit te werpen. Dat zijn Jezus' discipelen. Dat zijn mensen waar de zaligmaker bij is. Zodat ze in staat zijn om te prediken en duivelen uit te werpen. En iets verderop in het evangelie, in hoofdstuk 6, dan zenden zaligmaker daadwerkelijk zijn discipelen uit. Hij blijft dus achter. Ze zien hem niet meer en hij ziet hen niet meer. Maar in zijn almacht, als de machtige zoon van God, gaat hij met hen mee. Lichamelijk afwezig. Maar als meester van deze discipelen is hij erbij. En terwijl zij prediken, bedouwt hij hen met zijn geest om het woord van God te verkondigen. En terwijl ze zieken genezen, vervult hij hen met zijn kracht om die ziekte ook te kunnen, om de zieken ook te kunnen herstellen. En terwijl ze geconfronteerd worden onderweg met mensen die bezeten zijn van de Satan, in allerlei verschillende vormen doet zich dat voor, zo blijkt uit de evangelie, stelt hij hen in staat, geeft hij hen de macht om die duivelen uit te werpen. Vandaar ook net mijn opmerking, deze vader komt bij het goede adres. Al is Jezus niet zelf aanwezig, zijn discipelen staan daar wel. En met dat zijn discipelen daar staan, is Jezus in hen, in het midden van die scharen. Een discipel is iemand waar de zaligmaker bij is. Ik trek een paar lijnen, gemeente. Vanmorgen keken wij in de ogen van 6 ouders die samen met hun kinderen stonden bij het doopvond in het midden van onze gemeente. En zonder te suggereren dat de hele gemeente de zaligmaker Jezus Christus persoonlijk kent, kan ik wel stellen dat in het midden van de gemeente de Heere er is. Waarom? Allereerst omdat zijn woord in ons midden opengeslagen ligt. In de tweede plaats, omdat we vanmorgen gezien hebben in de bediening van de heilige doop, dat God aan deze 3 kinderen belooft om met hen voor de rest van het leven op te trekken. Ik ben met u. Ik kan u er ook op wijzen dat de Heere zijn gangen onder ons houdt. Omdat we, en ik zeg het in alle voorzichtigheid en ootmoed, ook mogen weten dat God het woord zegent in het midden van de gemeente. En daarom, gemeente, en ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel, zou ik u zelf ook deze vraag willen stellen. Wij keken vanmorgen in de ogen van 6 ouders die met hun kind tot ons als gemeente kwamen. We stonden bij de doopsbediening niet om dat doopvond heen, om te zien wie het zijn, hoe lief de babytjes zijn, dat mag natuurlijk allemaal. Welke doopjurk ze aan hebben, wie van de familie aanwezig is en of we die nog kennen. Wij stonden hier omdat hier 6 ouders stonden. Die als het goed is, hun kind brachten tot Jezus en zijn discipelen. En zijn ze bij ons op het goede adres? Mag ik gewoon eens heel breed beginnen? Zijn deze 3 kleine kinderen die we vanmorgen gezien hebben veilig in onze gemeente? Veilig als het gaat om het geestelijk leiding geven door de gemeente? Op de zondagsschool, de jeugdverenigingen, onder de prediking, catechisatie, in het pastoraat. Veilig als het gaat ook om het fysieke contact tussen leidinggevende, de kinderen en de jeugd van de gemeente. Veilig in de Bijbelse zin, omdat deze 3 echtparen hun kinderen brachten tot mensen waarvan de zaligmaker zegt, ik ben met hen. In hen ben ik bij deze kinderen. Ligt daar ook niet, als het goed is, gemeente, de kracht van de gemeente? En ook onze hoop. En de toekomst van de gemeente. Wat als deze drie kinderen met hun ouders dezelfde ervaring opdoen als die vader van die maanzieke knaap? Hij komt bij Jezus' discipelen en ze kunnen niets. Dan hoor ik iemand zeggen, maar wat verwachten deze ouders dan van mij? Wel, in de eerste plaats gemeente, gebed. We hebben vanmorgen drie namen meegekregen voor de binnenkamer. Het zijn onze kinderen, zo houdt het doopsformulier ons voor. Kinderen van de gemeente. Dat betekent niet alleen dat hun naam in de gemeentegids komt te staan. Dat is de administratie. Maar dat de namen van deze drie kinderen meegaan in onze gebeden. En daarachter de namen van hun ouders. En ik trek de kring even iets breder. De namen van alle kinderen van de gemeente. En dan hoeven we niet de namen persoonlijk steeds stuk voor stuk neer te leggen bij de Heer. Maar hebben onze kinderen, de kinderen van de gemeente, plaats in onze gebeden? Zijn het in die zin ook onze kinderen? Van ons, van de gemeente, van de koning van de gemeente, van Jezus, de zaligmaker van grote mensen, maar vooral van kleine kinderen. Het is denk ik niet toevallig, gemeente, dat juist in het Marcus-evangelie zo nadrukkelijk staat, het woord van de zaligmaker brengt de kinderen tot mij en dat moeders, vaders, broers en zussen hun kinderen brengen tot Jezus, opdat hij hen zou zegenen. Nogmaals die vraag, zijn deze drie kinderen veilig in onze gemeente? Kunnen deze drie echtparen de zielen van hun kinderen aan ons toevertrouwen? En hebben ze niet alleen onze gebeden nodig, gemeente? Maar hebben deze drie kinderen vooral ook nodig dat ze weten wie Jezus' discipelen zijn? Zien ze het aan ons? Op zondag, maar vooral door de week. Als de kinderen van onze gemeente door de straten gaan waar gemeenteleden van ons wonen. En ze kijken naar binnen. Zien ze dan ook dat daar discipelen van Jezus wonen? Of trekt een kind terecht meteen de conclusie, daar knippert het blauwe licht. Daar woont de Heere niet. Dan heeft dat kind gelijk. Maar wat doet dat met een kind? Die van de week u misschien nog op de bank zag zitten naar dat blauwe licht te kijken. En vanmorgen zag dat u binnenkwam in de kerk. Dat kunnen onze kinderen niet hinderen. Dan zijn onze kinderen heel eenvoudig zwart-wit. Het is waar of het is niet waar. Kinderen, je hebt gelijk. Als er in onze gemeente mensen zijn die in de zonde leven, bijvoorbeeld door de televisie, dan kennen ze de Heere niet. En ik hoop als jij dat ziet, dat je ook voor die mensen bidt. Jezus' discipelen, ze kunnen de kinderen, die maanzieke knaap, niet genezen. Waarom kan dat niet? Dan maken we de stap naar het tweede punt. Hoe komt het dat deze discipelen daar staan, terwijl ze enige tijd geleden, terwijl de zaligmaker er niet uit bij was en hij had hen uitgezonden om het woord van God te verkondigen, in staat waren om zoveel zieken te genezen, duivelen uit te werpen? En dan opeens stopt het. Leven ze in openbare zonde? Is de Heilige Geest om die reden van hun geweken? Zodat ze nu niet in staat zijn om de macht van de duisternis te verslaan en uit te werpen uit die jongen? Omdat ze zelf verstrikt zijn geraakt in de strikken van een zonde? Nee, ze staan daar heel onschuldig te wachten op Jezus. Ogenschijnlijk is er helemaal niets aan de hand. Sterker nog, als ze daar staan en die vader staat er met die jongen, dan merken ze dat die kracht van hun geweken is. En direct zijn er ook een paar andere mannen als de kippen bij. Daar begint de geschiedenis ook mee. Die schriftgeleerden die dat ook zien en die direct erop inhaken en deze mensen ter discussie stellen. Waar gaat dat twistgesprek om? Wel niet om de vraag of ze het wel of niet kunnen duivelen uitwerpen. Maar door deze discussie betrekken de schriftgeleerden Jezus macht in twijfel. Jullie zijn toch zijn discipelen? En dan sta je hier met lege handen. Kijk eens naar die vader. En die jongen. Hij komt bij jullie meester. Nou, die is er dan even niet. En jullie staan meteen met de mond vol tanden. Het ligt wel teer, hè, gemeente. Dat wanneer je een discipel van de zaligmaker zegt te zijn, maar je door je levensstijl, of door de keuzes die je maakt, of niet maakt, dat weerspreekt. Dat mensen daar de vinger bij leggen. En dan zeggen wij natuurlijk, ja, dat is allemaal roddel en laster, dat is ook waar. Maar wie geeft de aanleiding tot die roddel? Wie dicht bij Jezus leeft, heeft een schuilplaats. Ook tegen laster. Maar nu staan ze daar ook alleen. Ze moeten het opnemen tegen die schriftgeleerden. En het lukt ze niet. Waarom niet? Omdat Jezus van hen geweken is. Fout zit hem niet, gemeente, in de grote keuzes die deze mannen hebben gemaakt. Verkeerde keuzes. Maar in iets anders. En om dat te kunnen zien moeten we even een stap terug doen van deze geschiedenis. Dat is het laatste van morgen. En opletten op welk moment dit eigenlijk plaatsvindt. Eigenlijk begint de geschiedenis al aan het slot van hoofdstuk 8. Wanneer de Heer Jezus voor het eerst aan zijn discipelen aankondigt dat hij moet gaan lijden en sterven. Dat is een reactie op die prachtige belijdenis van Petrus. Toen de zaligmaker aan hun vroeg, weten jullie precies hoe de mensen over mij denken? Nou, zei de discipelen, dat kunnen we wel vertellen. Er zijn een aantal mensen die denken dat u een profeet bent. Sommigen houden u voor Elia, anderen denken weer aan andere mannen. En opeens kwam daar die vraag, zo recht op de man af, maar jullie, wat zeggen jullie nou eigenlijk? En toen deed Petrus namens de rest een stap naar voren en hij zei het, wij weten dat gij zijt de Zoon van de levende God, de Messias, de Christus der Schriften. En nadat die belijdenis klonk, kantelt het ook in het Marcus Evangelie, letterlijk vanaf hoofdstuk 8 vers 32... En brengt de Heer Jezus zijn discipelen van het een op het andere moment in de schaduw van het kruis. Hij kondigt zijn lijden aan. En die overgang die kunnen ze niet meemaken. Petrus doet weer een stap naar voren en die zegt tegen de Heer Jezus, maar dat gaat niet gebeuren. Ik houd u tegen. Dan reageert de Heer Jezus heel scherp, ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot. En dat doet Petrus dan een stap terug. Blijkbaar, zo bewijst hij later ook in het Marcus-evangelie, heeft hij daarmee die grondhouding van verzet tegen Jezus kruis niet losgelaten, maar neemt hij dat mee tot in de hof van Gethsemane, waar hij op enig moment met zwaarden staat te zwaaien. Nou, met dat hart. Een hart dat het kruis van Christus niet verstaat, staan deze discipelen beneden aan de berg. En Jezus is er dan niet meer bij. Want hij zei, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. En deze discipelen volgen Jezus voor het oog. Maar ze passen voor het kruis. Omdat ze zichzelf niet willen verloochenen door de voetstappen van de kruis dragende Christus te drukken. En dan wijkt Jezus van zijn discipelen. Wel een discipel in naam, maar een discipel zonder meester. Ik trek een paar lijnen, gemeente, dan gaan we afronden. In de eerste plaats deze lijn. Wat is er al veel gebeurd voordat de Heer Jezus daadwerkelijk in het midden van die schaar is, vindt u niet? Het gaat over hem zonder hem. Wat gebeurt er allemaal? Wel allerlei verschillende vormen van ongeloof. Legt de zaligmaker open terwijl hij er niet is. Het ongeloof van die schriftgeleerden die meteen alles in twijfel trekken en de meester van deze discipelen belachelijk willen maken. Maar vooral ook het ongeloof van Jezus' discipelen. Godvrezende mannen. Maar de tere vrezen des Heren beoefenen ze op dit moment niet. En dan wijkt de kracht van Christus van deze mannen en laat hij hen alleen staan met zichzelf. U die genade kent, wat zijn dat, mag ik het eens recht toe recht aanzeggen, de meest beroerde momenten in het geestelijke leven, of niet? Als je weet dat je meester van je is geweken en dat je machteloos staat tegenover het ongeloof, twijfel, twist, tweedracht, dat je het zelf moet rooien en dat hij je laat staan, omdat het ook je eigen schuld is. Wat verdraagt de zaligmaker veel van zijn kinderen, vindt u niet? Ook die vraag aan het slot. Als alles voorbij is, dan komen de discipelen terug naar de Heere Jezus. En ze vragen het aan hem. Waarom konden wij dat niet? Wel, zegt de Heere Jezus, dit geslacht, en daarmee bedoelt de zaligmaker, die macht, die boze geest, kan op maar één manier uitgeworpen worden. Namelijk door gebest en door vasten. Door een teer gebedsleven in het dal van de ootmoed. En dat hebben ze met dat Petrus dat zei, maar dat gaat niet gebeuren. Een kruis, kruisiging, zelfverloochening, dat dal van ootmoed hebben ze verloren. En nou staan ze daar. Zonder gebed, zonder ootmoed en dus zonder zaligmaker, die in hun afwezigheid verheerlijkt werd door zijn vader en liet zien dat aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik begon vanmorgen mijn preekgemeente met de eerste vraag aan u en mezelf te stellen. Deze 6 ouders die vanmorgen hier bij het doopvond stonden en u en mij in de ogen hebben gekeken, dragen het hun kinderen? Zijn ze bij ons veilig? enige manier om veiligheid te bieden aan deze drie kinderen en aan de andere kinderen van de gemeente. Is een gemeente die leeft in het dal van de ootmoed. En de verborgen omgang met God in het gebed beoefent. Alleen dan is een gemeente in staat om nieuw geestelijk leven voort te brengen. Als er een dagelijks gebed opklimt tot Gods genadetroon voor ons en onze kinderen. Vanmorgen kwam de vraag van deze zes ouders naar ons om gebed vanuit een gebroken hart tot de levende God. De tweede en de laatste lijn die ik vanmorgen wil trekken. Dan kijk ik ook in de richting van Jezus' discipelen die de zaligmaker ook met hun hart persoonlijk hebben leren kennen. Ziet u hoe nauw dat ligt? Het beeld dat we van Christus hebben vanuit de verborgen omgang met hem, stempelt ons gebedsleven. Hier zien we de schaduwkant. Jezus' discipelen hebben een verkeerd beeld van de zaligmaker. Ze deinzen terug voor het kruis, voor zelfverloochening en voor smaad en hoon. En direct wijkt Jezus kracht van zijn discipelen. Is dat niet een les die we moeten meenemen ter overdenking, ook in deze rustdag? Is het beeld ook na ontvangen genade dat ik van de Heere, van zijn werk, van zijn belofte, van zijn verbond en van zijn zaligmaker heb, ook een Bijbels beeld? Wie een Bijbels beeld van God heeft, die leeft vanuit de hoop voor ons en onze kinderen. Je zou nooit zeggen als grootmoeder en als grootvader, wat ben ik blij dat ik in 2020 niet meer zelf de kinderen hoef op te voeden. Was het in uw tijd beter? Waar blijkt dat dan uit? Waar waren al die kinderen en waar zijn ze nu gebleven? Toen u als jonge vader en moeder hier bij het doopvond stond met allerlei andere doopouders. Misschien schoot dat vanmorgen wel door u heen. Ik stond daar ook toen met die en die. En waar zijn die kinderen nou? Was het vroeger beter? U bent dezelfde als deze ouders en als ik. Wij willen God niet zoeken vanuit onszelf. Maar God zoekt ons op, gemeente. Omdat hij niet wil dat deze drie kinderen die vanmorgen verbonden werden met zijn naam, achterblijven in dit leven en in de eeuwige nacht, de eeuwige duisternis. Maar straks, ik hoop dat het waar mag zijn, met jullie als ouders staan voor Gods troon. En dat je mag zeggen, zie, hier zijn wij. Ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Niet als een prestatie, een resultaat van opvoeding, maar dat je ook in de loop van de opvoeding mag weten en het misschien ook wel eens tegen elkaar zegt. We staan er in 2020 niet alleen voor. Helemaal niet. We hebben, als het goed is, een gemeente van Jezus, discipelen om ons heen. Die deze drie jonge gezinnetjes, die de andere gezinnen in de gemeente, gezinnen met opgroeiende kinderen. Je hoeft soms echt niet je ogen in de broekzak te hebben zitten om te zien dat sommige gezinnen onder ons met opgroeiende kinderen het heel zwaar hebben. Die ons en onze kinderen, onze gezinnen, omringen met gebed. Dan is er niet misschien verwachting. Maar dan richt het gebed zich op de almachtige en betrouwbare God, die het beloofd heeft, zolang de zon en de maan zullen schijnen, zal mijn naam voortgeplant worden van kind tot kind. Amen.